Geliefde gemeente, ik wilde maar even afwijken van de catechismus vervolgenslot. En u blijft een deel voorlezen uit de eerste brief aan de Korinthe, uit het 15e hoofdstuk. Dat gaat over de opstanding van de doden en de overwinning op de dood. Uit dat 1 Korinthe 15 dan wil ik u voorlezen van de versen 50 tot met 58. Daar spreekt het woord van de Heer al dus. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ziet, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Tot zover. We letten een ogenblik op vers 57 uit dit schriftgedeelte, 1 Korinthe 15. Daar spreekt het woord van de Heren al dus, maar gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Tot zover. Dit schriftgedeelte kwam even in de gedachte, omdat niet direct dit vers, maar het laatste vers van dat hoofdstuk, dat was voor mij het laatste eenvoudige contact. Waarbij we elkaar met broeder Visser, waarbij we dit woord mochten noemen, zo dan, geliefde broeder, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren. En toen ik vroeg of die daar standvastig bij bleef in leven en in sterven, was zijn antwoord ja. Dat kon je ook merken. Dat de Heer vooral tijdens de laatste periode in zijn leven hem zo eenvoudig, zo kinderlijk troosten met de vergeving van al zijn zonden. En doordat dat het laatste was en dit gedeelte zo in mijn gedachten kwam, daarom wijk ik ook even af van de sleutelen van het hemelrijk waar wij mee bezig waren. De tekst begint te zeggen, maar gode zij dank, daar loopt uiteindelijk alles op uit. Het is hier op aarde heel gebrek. Hier op aarde kun je merken dat het altijd weer het drijven is van de Heilige Geest om de Heere te loven en te prijzen. Dat hebben wij niet. Dat leeft niet in een mensenhart. Mijn Heere, zo beamen wat de profeet zegt, in scherpe bewoordingen, een os kent zijn bezitter. Een ezel, de kribbe zijn des Heer, niet voor niets dat hij op die schilderijtjes er altijd bij zijn in Bethlehem. Maar mijn volk kent mij niet. Israël heeft mij vergeten, dagen zonder getal. En toch is het waar, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mij nog verkondigen. Maar dan is dat ook een zullen waar God zelf achter staat. Dat zijn niet onze probeerseltjes. Het is niet ons maaksel. Maar dat is nu echt het werk van de Heere God, van de Heilige Geest. Dat we zijn lof zullen verkondigen. Hier in beginsel, ik zei het al. Hier dwars door alle onbekwaamheid en door alle onwilligheid van die boze natuur heen. Door alle blindheid waar hij lief voor licht schijnt. Wordt hier op aarde bij beurten de lof van de Heere gezongen. Maar het zal eindigen in louter dank en lof. De apostel heeft geschreven over de opstand der doden. Maar dat wilde ik eigenlijk niet centraal stellen. Maar dat stukje waar het hier over gaat, dat wij op aarde zijn. En dat wij ook uit de aarde aards zijn. En dat wij het beeld dragen, de beeldenis, van die eerste mens. Dat wij niet geestelijk zijn, maar menselijk en ook vleeselijk. Het natuurlijke, zegt hij, is eerst. En met het natuurlijke bedoelt hij het gewone. Met het natuurlijke bedoelt hij dat wij hier op aarde geen hemelingen zijn. Dat we mensen zijn. Ik zit daar nog eens aan te denken als op begrafenissen, als het moment gekomen is dat de broodjes op tafel komen. En er wordt een opmerking gemaakt, niet altijd even tactisch, maar goed, dan heb je het weer. Wij zijn mensen. Dat het nogal smaakt en je hebt best trek als je zo'n reis achter de rug hebt enzovoort. Dan voel je, dat is nou dat mensenleven. Het aardse. En dat alles weer doorgaat. En dat heus de wereld niet vergaat. En de sterren niet verschieten als wij hier onze adem uitblazen. Dat is iets, dat is grote genade om het daarmee eens te zijn. Dat die eerste mens, wij, uit de aarde is. En het beeld van de aarde draagt. Dat wil zeggen dat we in heel onze bestaanswijze mens zijn. Met verdriet, met aanvechtingen, met blijdschap en van alles wat daar zo bij hoort. En dan nog te bedenken. Dat wij dan gevallen mensen zijn. Want Adam, die eerste Adam, was ook niet geestelijk, maar natuurlijk. Maar die kende de Heere God en die leefde voor zijn aangezicht in blijdschap en in gemeenschap. Maar dat kunnen wij ook niet zeggen. Zo is het met ons niet. Nou is dit dat punt waar de strijd ontstaat. Er hoeft geen strijd te ontstaan tussen het natuurlijke, het menselijke en het hemelse. Want Adam in het paradijs, die had echt geen strijd in de zin van, al had hij een lichaam met aard, uit de aarde, al had hij zijn aardse behoeftes, lichamelijke behoeften en zo. Dat was niet in strijd met de hemel. Al had hij geen kleding aan, dat gaf hem geen schaamtegevoel. Dat was, dat kon. Ook al leefde hij nog niet zoals Gods kinderen eeuwig zullen leven, met een geestelijk lichaam. Wat dat precies is, kan niemand ons vertellen. Maar in ieder geval mogen we eruit opmaken dat het anders is dan nu, met al onze aardse wetmatigheden en gebondenheden enzovoorts. Maar bij ons is het niet alleen dat wij het natuurlijke, gewone mensen zijn. Maar er komt bij dat wij zondige mensen zijn. En dat wij van onszelf verloren mensen zijn. En dat wij dode mensen zijn. Die geestelijke dood, die door Jezus Christus gedragen is, dat wij niet meer zoals Adam de Heere kende aan de wind des daags en met hem en voor hem wandelden. Kijk, dat alles, dat is als het ware wel door Jezus Christus in werkelijkheid bedoel ik weggedragen. Maar wij zitten wel in de werkingen, in de vangarmen zou je zeggen van die geestelijke dood. Dan kun je denken dat Gods kinderen in het Oude Testament ook, die hebben daaruit geroepen: geleven naar mijn ziel, dan looft mijn mond in trouwe hulp. Die mensen, dat waren geen geestelijke mensen in de zin zoals ze wel geprobeerd hebben in de geschiedenis van de kerk om als een soort pilaarheilige je eigen overal van te distancieren en op een paal in een woestijn te gaan zitten. Dat waren, daar ging het niet om. Maar die macht die zich gelden laat, die macht van de dood, dat altijd uiteenrafelende werk van die dood, die wel verslonden is tot overwinning, maar die zijn werkingen nog duidelijk demonstreert in ons leven, en die ons niet los wil laten. En ja, de bezondiging van de zonde is de dood. En dan ontstaat die strijd die wij verliezen. Een strijd waarin wij niet overeind kunnen blijven. Een strijd waarin de een zich dit voorneemt en de ander dat. Maar in de praktijk van het leven blijkt dat we er niet veel van terechtgebracht hebben. In het behalen van de overwinning. En dat bedoel ik niet met een overwinning dat we een soort monnikenleven of nonnenleven of een menselijke gerechtigheid opwerken. Nee, maar dan bedoel ik tegen datgene wat werkelijk zonde is. Dat wij God onze maker verlaten hebben. En dat wij niet meer op kunnen klimmen. Ook in ons leven hier op aarde, met al zijn zorgen, blijft het zwak verdriet. Dat we niet op kunnen klimmen tot de levende God. Net zo min als dat we de dood kunnen ontgaan. Wie redt zijn ziel van het graf? Wat man leeft er die de dood niet zien zal? Dat gaat door. Ondanks alle pilletjes en alle dingen die een mens doet om zijn leven te behouden, het gaat toch door. Je merkt het. We weten het ook uit ons midden, hoe velen al uit dit leven zijn heen gegaan. Die strijd, die overwinning, om nu werkelijk zonde, duivel, wereld en niet in het laatst jezelf te overwinnen. En om jezelf in bedwang te houden. En om van ganse harten en van ganse gemoede voor hem alleen te leven. In alle dingen. Ook in de natuurlijke dingen. Die God ons in dit leven geeft. Waar het woord van zegt: ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. En dan zie je dat rafelwerk van de dood. die in ons werkt. Je ziet het rafelwerk om alles uit elkaar te splitsen. Mens te vervreemden van elkaar. Mensen in hun eigen persoonlijke leven te vernietigen, als de ruimte ervoor zou komen. Ja, om alles en alles maar op en uit te splitten, tot er iets anders overblijft dan chaos, dan dood en dan verderf. Nog persoonlijk. Je weet wat de apostel heeft geschreven. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar er is een andere macht in mij, een doodsmacht, die mij gevangen neemt. Die mij telkens weer beetgrijpt. Ik, ellendig mens, wie zou mij verlossen? En dan zegt hij, ik dank God door Jezus Christus. Ach, het leven van een christen, dat zou je eigenlijk, wat is nou het christelijke van een christenleven? Dan zou je kunnen zeggen, alsjeblieft, en dank u wel. Dat is eigenlijk alles. Alsjeblieft, Heere, ontferm u mij. En mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Nu schrijft Paulus aan mensen die moedeloosheid kennen, aanvechtingen. Die zeggen, het klinkt allemaal zo ontzettend groot en vast en zeker. De belde me iemand op, die begreep dat niet. Die zegt, ik snap niet. U spreekt net alsof het zeker weet, alsof het vast is. Wat is dat toch? Ik zeg, ja, maar het is ook vast. Maar hebt u dan niet uw twijfel of, ja, hebt u, ja, maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om wat wij hebben. Wat wij aan twijfels kennen of wat dan ook. Eigenlijk is het de moeite niet waard om erover te praten. Het is tot oneer van onze God om het naar buiten te brengen. Zo dan mijn geliefde broeders zijn standvastig. God zij gedankt. Daar gaat het toch om. Ik heb het zo vaak aangehaald van die man die zei, al branden je voeten in de hel, wijze van spreken. Al gaat het nog zo hoog. Het is waar. Het is waar. Hij zegt, probeer het. Ga naar vader toe en zeg het. Vader, ik heb gezonden. Hij ontfermt ze. Ga naar de moordenaar en vraag het hem. Hij is binnen. Ga naar al die verloren zonen en dochteren die gekomen zijn tot de erkentenis. Maar God zij dank. Die mensen in die tijd die zeiden, het is ontzettend, hoe kan je dat nou allemaal? Zo is het dan nu geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. En die dood, die is overwonnen door de Heer Jezus Christus en hij is opgestaan ten derde dag. En Jezus heeft gezegd, die in mij gelooft, die zal niet sterven in de eeuwigheid. Die mensen die kregen dat woord, die boodschap, en die hebben die boodschap zo blij omhelst, ook in Korinthe. En ook in Rome. Het was zo vers, zo nieuw. De geest werkte zo krachtig alleen. Kijk, en dat vergeten we nou vaak. Ik merk het aan mezelf en ook wel aan anderen.
Wij pakken onszelf erbij. Ik bedoel daarmee, we zijn zulke gelovige mensen. We hebben het zo goed gehad. We hebben het zoveel zegen gehad. Maar, ja, die eerste indrukken, die blijdschap, die dankzegging, dat droogt een beetje op. Moeder wordt ziek, vader wordt ziek, mijn kind wordt ziek. Ik zit met mijn hoofd in mijn handen, oog op, ik zal mijn verstand nog verliezen. Ik zal nog krankzinnig worden van ellende als ik dat mee moet maken en dat. Maar het gaat door. En de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers gaan door de straat om. Toen kwamen er andere gedachten. Ze waren niet meer zo blij. Wat merk je er nou eigenlijk van? Ja? Als nou iedere christen zingen naar huis ging. Naar het vaderhuis. Als nou iedere christen een ruim en duidelijk getuigenis gaf van de overwinning. Maar de een raakt in coma en de ander slaat wat al uit en de andere ligt nog maar wat na te krimpen in zijn bedje. En de mensen zeggen, kort hoor, ik kan niks meer hebben. Kun je dat niet meer hebben? Nee. En hoef niet te lang te bidden en niet te lang te lezen en niet dit en niet dat. Dat is de werkelijkheid. En nou komt die lelijke duvel, die dwaalgeest, en die fluistert ons eigen hart, dat ook boos is, in. Zou het wel waar zijn? Want uiteindelijk verliezen we toch allemaal. We verliezen toch de laatste slag altijd. En hoeveel slagen heb jij al meer verloren in je leven? Je hebt dit gezegd, dat gezegd. Je hebt je voorgenomen, zus en zo. Je hebt er nog bij gezegd, heel christelijk, niet door eigen kracht, maar door Gods kracht. Want God is zo groot en sterk. Net als dat die geestenbezweerders in deze tijd zo schreeuwen en gezond maken. Maar het blijft niks van over. Totaal niks. Echt. Op een gegeven moment liggen ze ook, jong en oud, met de dood in bed. Nou, daar die twijfel. Jij bent verliezer. Jij bent de grote verliezer. Ik ben de grote verliezer. Kijk je hele leven maar na. Ik hoorde zo'n christen die zei, ja, wij zullen het moeten waarmaken. Ja, wat heb je dan waargemaakt? Kon je net zoals je een potje papier weggooit, kon je zo die geestelijke dood van je afschudden? Ze zeggen, nou wil ik de Heer eens gaan prijzen en verheerlijken. Kon je zo het kruis van Golgotha omhelzen met die dierbare vorig en zalig maken? Hij de vorderaar die alle hulde waard is. Wiens gehemelte enkel zoetheid is en alles wat aan is, ik schande begin. Kon je dat? Pak de Bijbel eens. Probeer het niet. Ga een stukje lezen. Zegt hij niet. Ja, maar dat is toch droef. Nou, zo droef is het dan. Zeg niet dat je niet moet lezen. Dat moet je niet uit opmaken, natuurlijk niet. Maar ga je nou eens even om, wat zijn wij nou? Winnaars of verliezers? Wat zijn wij dan? Geestelijk of vleeselijk? In de praktijk van het leven.
Nou, zo, dan kun je wel zo. Ja, dat zei de nu overleden broeder. Als ik in het gebed vroeg om de vergeving, zegt hij, ja, dat blijft nou zo. Al zijn je zonden vergeven, dan blijf je toch vragen, Heere, vergeef me. Vergeef me al mijn zonden. Dat is de praktijk. Ik zei al, je kunt die geestelijke dood, je kunt dat mens zondaar zijn, dat vlees en bloed zijn, in de negatieve zin dan, in de zin van, ja, niet geestelijk. Dat kun je niet als een vodje in de prullenbak gooien. Dat ben je zelf. Dat ben je. Ik denk weer, het is natuurlijk allemaal nieuw. Willem die zei tegen me, ja soms dan zei hij tegen me, jij bent ook wel maar ondeugend. Ik zeg, nou dat valt nog mee. Ik heb wel eens gelezen of gehoord van een man die wou met de laagste krachtsinspanning, wou die de zuster een bed verkopen, want die deed hem zozeer toen ze hem moest helpen. En toen dacht hij, hij kon het niet meer, hij was helemaal aan het eind. Zich valt nog mee. Die alleen maar zegt, nou, dat je wel ondeugend bent, heb je misschien wel een beetje gelijk, hij vindt je heus wel lief. Maar kijk, je voelt waar het om gaat. Dat leven, die gerechtigheid, dat heilige evangelie, dat komt van een andere kant. Dat ligt niet zo in elkaars verlengde, maar dat staat er zo haast op. Dat komt van de levende God. Dat komt door de Heilige Geest. Dat komt nou op dat verstorven, op die verstorven ziel, die het leven God mist en die in de praktijk, ja, ervaart, iedere slag is een verloren slag. Iedere dag heeft weer genoeg aan zijn eigen kwaad. En om die huis niet te denken aan van, wat de mensen dan van die bijzondere schelpen stukken noemen. Nee, gewoon het waarnemen innerlijk. Wie ben ik? Wie ben ik in het licht van hem? Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En kruipt het schaamte naar boven. Dan kun je zo instemmen met het woord, ik kan uw kind niet zijn. Trouw Heer, want zo ben ik niet, zoals het behoort. Ik beantwoord niet aan die dure prijs die er betaald is, voor al mijn overtredingen. Het lijkt er niet op. Nou strekt zich dat dood, dat ragelige uit, binnen, van buiten. En tenslotte zeg, ja, hoe kan het ook anders? Het moet haast wel uitlopen op een totale ineenstorting. Het moet haast wel uitlopen op een hartverlamming, of op een tumor, of wat dan ook. Want daar is zoveel genetische manipulatie, geestelijk gezien. Daar is zoveel aan de hand. Dus je kunt toch niet zeggen, hier is het eeuwige leven. Hier staat nou het eeuwige leven, met de dood in je schoenen. Nee, dat moet uitlopen op het laatste sterren. En dan staan alle processen op één zin. Voor ons. Goed. Vlees en bloed kan het koninkrijk niet beërven. Dat willen wij wel. Wij zouden zo door willen, ja, als ik eerlijk ben, dat wij moeten zeggen, het kan niet, het Kan het, maar je begrijpt wat ik bedoel daarmee. Wij willen hier als een soort engelenvertoning maken. Maar die is niet waar.
Maar zo zijn wij niet. Zo zijn wij niet.
Nou komt daar die verliezer aan het eind. Eigenlijk moet hij in alle eerlijkheid toestemmen. Ik heb het verloren. Ik heb de strijd verloren. En nu moet ik de laatste strijd ook verliezen, want ik moet sterven. En dan, maar grote tijd dat is dat totaal andere. Dat is nou het waarachtige geloof. Dat de Heilige Geest werkt en sterft. Dat kinderlijk vertrouwen. Daar hoef je nou niks voor te hebben. Dat is een groot wonder. Dat viel me juist nog op zo van de week bij zuster Kroon. Die kan het ook wel zeggen. Ik heb niks maar zeggen. Ik vertrouw. Op de Heer.
Maar dat is het.
Meer is het niet eigenlijk. Ik vertrouw op de Heer.
Dan kun je hoog en laag springen en zeggen, ja, maar wij hebben toch geen vertrouwen en we kiezen geraaid en wel wat vertrouwen krijgt.
Echt waar?
Want die op de hoge God vertrouwt, heeft op geen zelfgeval. Maar in zijn geloof vertrouwen, het is niet iets concluderends, het is geen zonnetje.
Dat denken de mensen. Gisteren zei, de mensen zullen me gek kijken dat zo'n dolerend mannetje als ik, dat al de zonden vergeven zijn. Hij dacht, dat zullen ze vast niet geloven.
Maar, zei hij, je hebt zelf gezegd, er staat, gij hebt het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel wat gedaan wacht heeft.
Dan zit je op het terrein van dat ander. Midden in de dood. Van de dood omgeven.
Maar God zij dat. God zij geprezen.
Hij geeft die verliezers de overwinning.
Hij geeft die overwinning. Ze zullen niet schuld. Alle feesten. Alle drijven van mensen. Waarbij ze toch als verliezers openbaar komen. Heeft nog nooit werkelijk zonde aan de dijk gezet. Als God ons ten slotte toch beoordeelt naar onze strijd. Tegen God, de wereld en eigen vlees. Dan kan de Heere God niet anders zeggen.
Afgekeurd. Ik kan je niet winnen laten.
Want je wil eigenlijk zeggen. Dat je je eigen en met jou wel moet bedanken. Dat je zo'n goed mens geweest bent. Zo christelijk, zo goed bekeerd, zo goed dit en zo goed dat.
Dat begint God niet aan.
God heeft het oordeel uitgesproken over alles mee. Maar,
daar moet je even de nadruk op leggen. God zijn gedacht. God zijn gedacht.
Nou komt het goed, omdat het goed is.
Het is goed.
Het is in orde. Dat is ook de rust, daarom hoef je eigenlijk ook niet zo, natuurlijk is een menselijke droefheid en dus heel gepast, maar daarom kun je rustig, kun je er rustig bij zitten, een poosje stil, zonder wat te zeggen. Kun je zien, hoe iemand, wat ligt te dommelen, of wat ligt te graaien met zijn handen.
Het is in orde.
Het geloof is niet in die zin strijd des geloof dat we nog een koninkrijkje moeten winnen of verdienen. Dat we een zalig uiteinde moeten verwerven.
Nee.
Het geloof dat hier spreekt
dat vertrouwen, die vastheid, die ligt in God. Die ligt in God. Al zeg je schreeuwend, snikkend, stotterend, gewoon zijn dan, omdat je niet wil luisteren naar wat de duivel zegt. En wat de omstandigheden je influisteren. Zoals die mensen, ook in Korinthe, ja, wat verandert er nou? Alles gaat maar gewoon door. Het zijn wel verloste, zijn wij nou verloste mensen? Zijn wij nou mensen? Nee. Dat zijn we ook niet in die zin. Dan is nu juist het allerheiligst geloof als niets hebbende. En toch dan alles beginnen. Kijk, daar God zijn gedachten. Hij is die doet. Die de overwinning heeft. Dus die ons een handje helpt in de strijd. Nou ja, dat ook. Dat ergens ook misschien. Hoewel, wees voorzichtig met zulke uitdrukkingen. Nee. Maar die de door Jezus Christus bevochten overwinning aan ons geeft. Heb jij genoeg gehuild? Geweend? Over je zonde? Over je schuld? Over die dood? Ook over die lichamelijke ontluistering en ook ontluistering van onze ziel en zinnen? Want we worden in zijn totaliteit ontluisterd. Heb je genoeg? Dat heeft mijn zaligmaker gedaan. Die stond aan het graf van Lazarus en leefde. Ik mag ook een draadje wegpinken. Maar, duivel, je moet mij niet opjutten met de vraag, heb je wel genoeg gehaald? Is het wel echt? Is het wel diep genoeg? Is het wel lang genoeg? Gode zij dat, ik krijg al. Heb je genoeg de zonde overwonnen? Staande gebleven? Nee. Nee. Maar mijn zaligmaker, die is staande gebleven. Dag en nacht. Terwijl het me misschien bijzonder, alsof er geen God in de hemel was. Ik kan nog verder gaan. Ik vergeet het niet dat ik al kind iets deed wat niet mocht. En dat het een stem in mijn hart zei. Maar ik, nu denk ik dat het niet Gods stem geweest is. Dat is jij. Maar dan ga je naar de hel. Toen zei ik heel zachtjes. Ga maar naar de hel. Maar ik doe het toch. Verloren. Elke slag. Zie op mijn dierbare zaligmaker. Die overtuigt mij van zonde. Die geen zonde gekend nog gedaan heeft, is tot zonde gemaakt voor ons. Wat een overwinning. Dat ging niet zo. Ik weet dat de Heer Jezus geen zondaar was zoals wij. Maar hij kwam in ons vlees en bloed in onze verlorenheid en al de pijlen heeft de vorst der duisternis op hem afgeschoten. Om hem tot zonde te verleiden, maar het is hem nooit gelukt. Wat moet dan die aanklager bij mij doen? Als hij begint, ja, dan heb je wel genoeg overwonnen. Heb je wel staande gebleven? Heb je wel dit, heb je wel dat? God zij gedaan, die ons de overwinning geeft van die Heer Jezus Christus, die het zo uitdeed. Alsof ik het zelf gedaan had. Ja. dat kunnen de kinderen, denk ik, haast begrijpen. Van de week zag ik nog hoe het opa een visje aan de haak deed, zonder dat zijn kleinkind het zag. En toen riep: "Je bent." En dat kleine jong haalde op. En dat is het voet aan. Stel ja. Nou, dat is mijn kinderverhaal. Maar nog veel groter en meer doet God. Hij hangt de overwinning aan ons op. Zou dat formulier zo onaanvolgbaar schoon zijn, alsof ik zelf de gehoorzaamheid volbracht had, die Christus voor mij volbracht heeft. De overwinning heeft. Oh, die dierbare borgen, nee, maar is nooit bezweken. Nooit. Altijd bleef hij overeind. Al bad hij in grote ontroering, laat deze drie beker aan mij voorbij gaan. Hij nam het toch aan. Hij dronk hem toch op tot de laatste druk. Dat is nou die knecht die je uit het Oude Testament zo vaak hoort noemen. Die knecht die God wel behaagd heeft, die zijn wens verheerde, God durfde op te luisteren, en dat niet voor zichzelf, maar al voor van dat volk dat niks heeft aangebracht. Dat wil nog eens zeggen met die man die zei: ik heb al mijn bed gedaan in de hel. Maar de Heere was sterk. Hij heeft overwonnen. Ook zei dat die ons de overwinning geeft. Zodat de volmaak zonder vlek en zonder rimpel voor hem gesteld zullen worden. In heel. Dat kwam ook nog even in de gedachten. De zuster Christen zei: het was nog wel een beetje onfris een keer. Ach. Ja, dat kan zijn dat de mens waar alles loopt, zo geen controle meer over heeft. En dat te denken. Er is een bruid zonder vlek en zonder rimpel. Als je hier nog met moeite een schoon lakentje kunt neerleggen, wat eigenlijk wel elke paar keer per dag mag gebeuren, zonder vlek en zonder rimpel. Wat een zaligheid, wat een overwinning, niet af. Te weten. En dat door onze Heer Jezus Christus, mag ik dat ook zeggen, door ons. Ja, ja, maar dan moet je toch, wat moet je dan? Er is toch geen moeder? Er is geen moeder. God brengt ons in een zodanige vrijheid. Dat u zegt: dit is mijn lieve zoon. Luister naar hem. Hij brengt werkelijk alles in onze Heer Jezus Christus. Zeg als een klaargemaakte zaligheid. Maar zo is het. De verliezer brengt een wereldoverwinnaar te zijn als Christus zelf. Ja. Ik was uitgekeerd, maar hij zag op mijn neder en daar zei hij: verlof. God heeft u wel gedaan. Overwinnen. Dat mogen we dan ook deze broeder met blijdschap nagaan. Hij heeft alles gekregen. En wat blijft er achter? Dat verkeerde. Dat uit de aarde aardse wat op zichzelf niet verkeerd hoeft te zijn. Maar het is wel verkeerd omdat wij in ons gewone leven zulke vergeten zijn. Wat blijft er achter? Alle grim, alle geluk, alles blijft. Zo'n volmaakte overwinning van dat volk in de schoot door ook de Heer Jezus Christus. Wie denkt dan niet aan die andere Hendrik heet Hendrik Christus? Wie denkt dan niet aan Hendrik Hoogbeek? Groot man, maar hij ging ook sterven. Maar de Heer, die was hem tot hulp en daar. Zijn psalmgezang, die alle heilig bewerkte, die smoog ik hem een eeuwigheid. Door onze Heer Jezus Christus. Voor terug, werd ik overvallen door het gevoel van weemoed. Toen ik dacht, hoe lang zou ik moeten leven en hoeveel mensen zou ik dan nog wel zien die er niet meer zijn, of mensen die er dan niet meer zijn. En dan ging je in de gedachte, ja, ik kan natuurlijk elk ogenblik weg zijn, maar dat kan. Zuster Kroon, hoe zou die dan, ja, gisteren, dat die erop. En wat kan dat? Daar heb je adem in tegen natuurlijk, wat kan dat? Vreselijk weemoedig. En als mijn vrouw nog niet zo erg in orde is en ook niet goed weet hoe ze ligt, of zitten moet ze dan zijn, dan kan dat allemaal zo even zo druk. Bij het ene goed zegt, mag ze, hou op. Hou op, wat baart het u dat gij dit als genoeg? Maar nee, zegt niks, dan zet hij in elkaar van de lenden. Eerbaar. Maar als je zegt, papa, dat ik, dat wij in Christus voor God rechtvaardig zijn, nou wat stelt er nog? Nogmaals, verdriet mag. Maar niet dat duister denken waar de Satan ons in voedt. Waar hij ons in mee probeert te trekken. Denk nou, boven onze dode broeder schijnt het schoon. U niet die mijn naam vreest, zal de bronnen der gerechtigheid opgaan. En is geweest zonder zijn vreugde. Denk, ondanks alle zwakheden die er zijn, dat is straf. Weer een boterham gaan eten, of weet ik wat, is het niet zijn goedheid? Ja, maar hoe zal het morgen zijn? Ja, hoe zal het morgen zijn? De morgen zal voor het zijne zorgen. Als jij of ik genade nodig hebt, als die werkelijk elke slag verloren hebt. En je beleidt God, dan word je direct tot overwinnaar gekroond. Dan laat God je onherroepelijk geloven. Joh, het is al in orde. Het is al in orde. Ga je weg maar vrolijk voor verder. Al is die weg om zo doorgraven, ga toch je weg maken Want de dag komt aan dat alle schaduwen zullen wegvloeien en dat de volle overwinning het deel zal zijn van al op die. Geliefde gemeente, mag ik dan ook van u voor nu weer even afscheid nemen. Stoot dan, mijn geliefde broeder, zijn van vaste onbeweegd. Tot het meest trillende rietje moet ik dat zeggen van God. Standvastig, onbeweeglijk. Waarom? Ik moet niet zeggen dat jullie je stil moeten houden, maar dat je erbij blijft dat God vast en zeker, dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, en dat we in zijn overwinning eeuwig zullen delen. Amen.